Het is woensdag, 8 mei. Van Omloop tot Lombardije, elke dag een nieuwe podcast. Dit is Radio in het Wiel en mijn naam is Hidde van Warmerdam. Met vandaag. De vluchters halen het met een fascinerende laatste kilometer. Ik denk dat ik nu bel met een tevreden liefhebber, Thijs.
Omdat de vluchters hebben gewonnen.
De vluchter heeft het gehaald.
Ja, ik ben er blij mee.
Ja, toch?
Vind ik eigenlijk... Ja, ik zit me te verkneukelen, zat ik me.
Ja, te verkneukelen zelfs?
Ja, ik vind het echt heerlijk als de vluchters het halen. Zeker in zo'n rit. Zeker als er zoveel sprintersploegen zijn die hier vastbesloten zijn om er een sprint van te maken. En dat het dan niet lukt. Vind ik heerlijk. Vind ik echt heerlijk.
Ontzettend een nare man ben je toch eigenlijk?
Nee, maar dat is ook belangrijk voor de rest van de Giro. Ook gewoon omdat het de hele koers leven geeft. Ook voor de volgende dagen. Er gaan nu ook allemaal ploegen. Zitten nu vanavond aan het diner of zitten in de rennersmeeting. Dat ze tegen elkaar zitten aan te kijken van ja, waarom zijn wij eigenlijk niet meegesprongen? Ja. Waarom gaan we er eigenlijk standaard vanuit dat het toch wel weer een sprint wordt?
Ja, als Cofidis kan winnen, dan moeten wij ook een poging doen om te winnen.
Eerste zegen voor Cofidis dit jaar, hè? Ja. Niet in de Giro of in de World Tour of weet ik veel, maar gewoon nee, de eerste overwinning van Cofidis.
Hoeveel maak je goed dat een Giro-overwinning is?
Ja, dat maakt heel veel goed natuurlijk. Ja, dat is wel even een paar andere overwinningen waard.
Oké.
Dus ja, deze is heel veel waard, denk ik. Maar het is gewoon meer de manier waarop. Er rijden nu... Nou ja, als je even gewoon de etappe van vandaag kijkt. Dus de eerste vlucht die gaat. En die krijgt heel weinig ruimte. Omdat ze allemaal bang zijn voor het scenario. Dat waar we het gisteren ook al even over hadden. In de podcast. En eergisteren eigenlijk ook. Weet je wel, dat je dus op de klim veel tijd kunt pakken op het peloton. Omdat die gelimiteerd zijn eigenlijk aan de snelheid dat hun sprinter aan kan.
Ja, de zogeheten zwakste schakel, daar moet je aan refereren.
Precies. Iedereen, ja, daar waren ze allemaal bang voor. Dus ja, je zag dat heel veel ploegen gingen rijden. Dat Alpecin op een gegeven moment dacht van ja, weet je, we hebben met Groves een goed klimmende sprinter. Laten we er nog een tandje erbij zetten. En laten we zorgen dat er nog een paar echt snelle mannen in problemen komen op die beklimming. En toen ging het echt serieus heel hard. Nou, toen hadden die de vluchters eigenlijk gewoon bovenop de klim, waren ze al zo goed als teruggepakt. En toen begon eigenlijk de wedstrijd weer helemaal opnieuw.
Ja.
Dus het was ook wel, ja, ik vond het ook wel heel grappig. Dus de vluchters die daarvoor reden, dachten ook van ja, maar zo gaan we het toch ook niet halen. Dus daar was ook nauwelijks samenwerking eigenlijk. Dus ja, voordat ze het wisten, had het peloton gewoon die vluchters weer ingehaald. En dat is toch wel een hele toffe situatie. Dat hebben we één keer eerder in deze Giro ook gehad, toen er die dag dat er geen vluchters waren, weet je wel.
Ja, dat toen het ook Calmejean nog een laffe poging deed.
Ja, dat ze werden teruggepakt. En dat eigenlijk pas weer heel laat in de tweede helft van de koers ineens weer allemaal renners dachten. Ja, maar het is nu nog maar 70 kilometer. Waarom gaan we er eigenlijk weer niet aan beginnen? Er rijdt niet een groep weer 4 minuten vooruit, weet je wel. Dus ik vind het heel leuk dat het het patroon doorbreekt. Waar heel veel, zeker profs in zitten. Omdat het nou eenmaal zo gaat. Er rijdt een klein groepje weg. We controleren een paar sprintersploegen achter. Is het heel moeilijk om dat patroon te doorbreken. Dat je ook iets anders doet. Ik denk dat in heel veel andere sprintritten of overgangsetappes. Er ook allemaal andere scenario's mogelijk zijn. En ik denk dat we dat bijvoorbeeld in de Tour van vorig jaar zagen. Dat een paar keer dat Lotto bijvoorbeeld nog iemand liet oversteken. Of met z'n tweeën een duo attack. Nog over probeert te steken naar een vroege kopgroep, weet je. Ja,
onder protest dat overigens. Dat, daar zag je dat conservatisme.
Precies. Dat was toen Philips het eenkhoorn de kant in reed. Van, ja, maar wat gaan jullie nu doen? Dit hoort niet.
Ja, dit
waarom
hoort niet. Ja, inderdaad, ja.
Waarom niet? Dus ja, ik denk dat het ook wel een soort van cirkelredenering is waar veel profs die al heel lang in de World Tour rondrijden ook in zitten. In zo'n in zo'n koers. Ja, er is, de kopgroep is al weg. Ja, dat wil helemaal niet zeggen dat je er niet nog een keer achteraan kunt springen en met nog meer mannen naartoe kunt rijden. Dat wordt heel vaak niet toegestaan. Maar ja, juist af en toe kun je dat op de verrassing juist wel doen, omdat niemand het verwacht.
Ja.
En ik denk dat vandaag ook zo'n dag was waarop er dus in één keer min of meer per ongeluk door heel veel druk vanuit het peloton en dat de koplopers gewoon niet samenwerkten, werd eigenlijk per ongeluk een nieuwe situatie gecreëerd. Namelijk die situatie dat op 70 kilometer van de streep of 75 van de streep er weer een heel compact peloton is. En ja, dan vind ik het dus wel tof dat daar jongens zijn die denken, oké, maar dit betekent gewoon nieuwe ronde, nieuwe kansen. En het is nu nog maar 75 kilometer. Dat is dus niet een vlucht die al op kilometer 150 of 200 van de streep wegrijdt en dus de hele dag al moet samenwerken en op 75 kilometer van de streep al een flinke jas heeft uitgedaan. En dit is een vlucht die op 75 pas begint. Dus die echt nog heel
jong is. Ja.
En dat zag je in de finale. En daar misrekende het peloton dus eigenlijk ook op. Ja, zij hielden gewoon veel beter stand dan heel veel van die sprintersploegen hadden verwacht. Dus die moesten heel vroeg allemaal mannetjes gaan opbruiken. Of oproken. En op een gegeven moment waren de mannetjes gewoon op die erachter hard konden rijden. En was het verschil nog steeds 20, 30 seconden. En ik vind dat dus heel, heel grappig. En dan halen dus gewoon Thomas, Valgren, Pietro Bon en Paleni. Die kunnen gewoon voor een Giro ritzegen strijden.
Zo, Paleni, die had ik nog niet vaak van gehoord. Maar die kan wel fietsen, hè?
Die kan hartstikke goed fietsen. Maar even voordat we over die laatste situatie gaan praten. Er zitten nu toch gewoon ook allemaal gasten van, ik zeg maar gewoon, ik noem even een paar teams. Intermarché, Arkea, Astana, Movistar.
Ja, dit was ook voor Ballerini geweest, bijvoorbeeld.
Bardiani.
Ja.
Tudor. Ik zit even verder te scrollen. Jaiku, Alula. Het was toch een fantastische kans geweest om mee te doen voor een ritzegen.
Ja.
Ja, kijk, als jij een topsprinter in huis hebt, of een topklasse menzender, dan kan ik me voorstellen dat je in het peloton blijft. Maar moet je in het peloton blijven zitten op het moment dat je voor Ewan rijdt nu?
Nou ja, hij wordt vandaag knap 2 van de sprint.
Ja, omdat het geen sprint is voor plek 1.
Nee.
Ewan is het hele jaar nog niet top. Moet je blijven zitten?
Zou ik iets leuks vertellen tussendoor over Ewan? Ik liep gisteren van de Kapomelen van boven naar beneden richting de Agriturismo waar ik sliep. En toen had ik Theo op videobellen. En kletsen, allemaal leuk gelul vanuit China natuurlijk. En komt daar eerst Alessandro De Marchi aan, vervolgens de hele Bardiani-ploeg. Dus die sliepen aan de andere kant van de Kapomele, dus die moesten nog terug na die hele etappe. En op een gegeven moment kwam dus ook Caleb Ewan aan fietsen. Toen dacht ik, ja, die moet Theo kennen. Maar het ging heel snel, dus ik draai mijn telefoon open. Ik zeg, Caleb, say hi to Theo. Zegt hij, hi. En toen fietsen die weer door. Maar ja, dat geldt terzijde. Ja, Caleb zat er nog niet zo goed in.
Volgens mij heeft Theo Ewan zelfs nog sprinttips gegeven. Ook na zijn carrière nog. Dus die kennen elkaar echt wel.
Nee, die kennen elkaar, dat zei Theo ook. Ja. Maar dat terzijde. Sorry. Je weet niet meer.
Ja, dus ik denk dat het een gemiste kans is voor heel veel ploegen.
Ja, maar weet je wat leuk is? Wat Valgren zei na afloop, die zegt, we hadden afgesproken met 6, 7, 8 jongens, we gaan er een poging wagen als dat allemaal stilvalt. En vervolgens vertrekken ze en Valgren die kijkt om zich heen en die dacht, ai, we zijn met 4. We hadden toch met meer afgesproken. Die gasten, die voelen zich zoals jij net omschrijft.
Oh, wat een sukkels. Ja, dan voel je je kut hoor.
Nou, dat denk ik ook wel, ja.
Oh, wie zouden dat geweest zijn?
Ja, ik denk toch. Ik dacht aan De Marchi en Ballerini en zo, weet je, dat soort jongens.
Ja. Ja, dat denk ik ook wel, ja.
Van die ploegen die jij opnoemt. En weet je, Girmay is naar huis, dus Intermarché, ja, er zal er ook wel eentje tussen gezeten hebben waarvan ze dachten, die kunnen we misschien nog wel meepikken. Maar die zijn gewoon blijven zitten. En die zien dit scenario gebeuren. Oei, oei, oei.
Maar dat bedoel ik dus met te veel denken in zo'n cirkeltje. Ja, het wordt toch wel een sprint.
Ja.
Hoeveel kansen heb je als niet super sprinter, niet super klimmer, niet super puncher in de Giro? Of in de grote ronde überhaupt?
Ja, daar hebben we het vorig jaar ook vaak over gehad. Dat is ook een categorie renners. Dat sterft ook een beetje uit.
Nou ja, sterft uit. Er zit gewoon een heel groot deel van het peloton in zo'n renner. Hè. Die hebben gewoon een functie in een ploeg. En die werken heel vaak voor anderen. Maar die verleren soms ook wel eens. Gewoon om na te denken, om kansen te zien.
Nou, dat bedoel ik, ja.
En dat vind ik dus wel tof aan zo'n... Valgren heeft dat en die Thomas heeft dat ook nog steeds. Doe dat dus geen veelwinnaar. Super goede baanrenner trouwens. Daar gaan we straks in Parijs nog een hoop van horen. Want dat is echt iemand die bijvoorbeeld op dat Omnium echt kanshebber is op eremetaal. Maar dat is er ook eentje die in de Tour soms ook al dichtbij is geweest. Weet je nog die ene dag dat Morkov moest remmen op de streep om Cavendish te laten winnen?
Oh ja.
In de Tour van, wat is dat, 2 jaar terug?
Oh, in dat bloedhete Carcassonne.
Ja, het was super heet die dag.
Daar was Theo ook trouwens.
Ja, ja, inderdaad. En toen werd Thomas reed toen heel lang aan de leiding. Die werd toen volgens mij pas echt op 500 of 600 meter van de streep gegrepen. En toen was hij in zijn uppie.
Ja.
Dus dat is echt een goede renner. Grote motor, zit super aero op zijn fiets. En dat is een jongen die doet dit vaker. En ik vind het tof dat als je... Ja, misschien moet je het 10 keer doen. Misschien moet je het wel 100 keer doen dit. Om er eentje te winnen. Maar ik vind het dus wel heel leuk dat het uiteindelijk zich uitbetaalt.
Ja. Weet je wat ook heel mooi was daaraan? Is dat hij na afloop in zijn interview, waar vaak niet zo heel veel gezegd wordt natuurlijk. Want jeetje, wat moet je nou zeggen na 200 kilometer hard rijden? Maar hij zei, I risked to lose. En dat heeft met name had dat betrekking op het moment dat hij Pietro Bon, die slepende Italiaan, dat hij in de laatste kilometer er vandoor ging. En misschien moeten we straks even de finale afrollen. Maar hij zei, ik bleef zitten en ik heb het risico genomen dat ik kon verliezen. En dat is, ik vind dat zoiets moois aan het wielrennen. Dat moet dus af en toe. Of heel vaak, als je wil winnen.
Mogen we het echt over dat moment hebben?
Ja, tuurlijk. En het moment daarvoor, maar dat komt straks.
Welk moment daarvoor? Dat Pietro Bon vertrekt?
Nee, op 1200 meter.
Ja.
1200 meter. Alpecin, die zit van voren bij het peloton. En op een gegeven moment wordt er omgekeken en dan zijn er mannetjes op.
Ja.
Bizar.
Ja. Ja, maar die hebben dus ook in het begin van de rit ook gewoon echt wel hard gereden. Om die vluchters binnen schot te houden. Om Jacobsen eraf te rijden en hem op afstand te houden. Dus die hebben ook wel vroeg in de rit al veel geïnvesteerd. Dus die komen op het laatst ook wel weer tekort. Ook wel logica natuurlijk.
Ja, ze kwamen ook heel laat. Maar bij Trek waren ze op. Bij Quickstep, de Koning waren ze op. Wat was het? Quickstep, Soudal.
Ja.
Dus ze waren allemaal...
Het gebeurt vaak in de Giro, hè? Sowieso. Het gebeurt vaak in de Giro. Veel motoren relatief dichter op. Toch wel ingewikkelde parcours door dorpjes heen, waar het peloton moeilijker kan organiseren. Weet je, wanneer was het de Giro van vorig jaar, dat we nog een soort van lofzanger Bauke Mollema hielden als sprintaantrekker.
Ja.
Die 2 keer echt diep, diep, diep in de finale nog een gigabeurt moest doen om er een sprint van te maken. Wanneer we die Ritty Pedersen vorig jaar won, dat De Marchi en was dat niet ook Valgren, dat ze met z'n tweeën naar elkaar zaten te kijken?
Ja, Kort Nielsen.
Kort Nielsen, dat weet ik eigenlijk niet meer. Dat ze in de laatste paar 100 meter werden overrompeld door het hele peloton.
Ja.
Dus het gebeurt in het Giro wel vaker. In de Tour zie je vaker dat de laatste paar kilometers kiezen ze voor hele grote brede wegen en een hele grote brede aankomst. Omdat het hele circus er kwijt moet kunnen, de organisatie. Ja. In de Giro zie je ook gewoon door de geografie van het land, dat het veel vaker gewoon in een chaotisch dorpcentrum is. En oh ja, moet je nog even hier doorheen. Toen Luca is op zich, ja, de binnenstand is natuurlijk één grote chaos. Er ligt wel een ringweg omheen waar ze nu op finishten. Maar ja, hoe je er naartoe rijdt, het is toch ook wel veel. Even een rondetje links, nog even een slingertje rechts. Die hele grote brede wegen, die heb je gewoon over het algemeen veel minder in Italië.
Ja.
Dus dat maakt het ook moeilijker voor het peloton om goed te blijven organiseren. En nog een keer, weet je, voor iemand die een paar beurten op kop heeft gedaan, als het dan stilvalt en hij is er afgereden, is doorgezakt, is het moeilijker om even terug te rijden naar voren en nog een keer een beurt te doen. Of het is moeilijker om vanuit positie 50 even snel op te schuiven naar voren en je te verzamelen. Je zit gewoon op plek 50, ook vaak al een beetje op het lint in de Giro. En in de Tour is dat toch wel anders. Daar zie je veel vaker dat ze gewoon 7 dik naast elkaar rijden en dat ze dan met z'n allen 60 rijden. Dat zie je in de Giro minder. Ja. Gewoon ook door hoe de wegen zijn aangelegd en hoe het land eruit ziet.
Ja.
Oké, nu even naar de finale. Ja, echt naar de laatste kilometer.
Vertel.
4 man vooruit. 2 Fransen. De nationaliteit speelt denk ik namelijk hier wel een rol. 2 Fransen, een Italiaan en een Deen. Pietro Bon heeft dan al 10, 12 kilometer niks gedaan. Die zit gewoon in het laatste wiel en doet niks. Wat zo goed recht is, hè? Hij mag dat doen. Maar hij gaat op een keer onder het volt van de laatste kilometer gaat hij aan.
Ja.
Het was wel echt het perfecte moment. Hij krijgt meteen een gat. Niemand reageert. Die Paleni zit op kop. Valgren en Thomas zitten in zijn wiel. En die zijn eigenlijk de 2 snelste. Dus die, als er iemand moet reageren, moet het een van die 2 zijn. En dan gebeurt er niks. Ze reageren gewoon niet, die 2 snelle. Niet Valgren reageert niet en Thomas reageert niet. En dat is het moment waar Thomas op doelt. Van, ja, je ziet ook één momentje dat hij twijfelt. Dat hij zich heel eventjes naar achter laat zakken. Dat hij een gaatje heeft, zodat hij er heel hard overheen kan klappen. En dan besluit hij om het toch niet te doen. Om toch in het wiel van Valgren te blijven. Wat uiteindelijk de goede keuze is. Maar ik vind dat moment echt fascinerend. Waarom gaat Paleni volle bak op kop rijden? Met 2 van die gasten in zijn wiel. Waarom, Hidde?
Omdat hij nog ambitie heeft om in de Franse baanploeg op de Spelen te rijden? Zoiets?
Ja, dat is echt...
Nou, ik weet het antwoord eigenlijk wel, volgens mij. Omdat Pietro Bon gewoon een ontzettende eikel is in die laatste 10 kilometer. Het is, iedereen mag winnen, behalve hij.
Ja, denk je dat zou goed kunnen?
Nou ja, ik zou er ontzaglijk chagrijnig van worden. Zou ik denken, ja, ik zit aan mijn dode dood niet, jij zeker niet.
En dan ben je bereid om je eigen winstkansen op een Giro, over een Giro-etappe te vergooien.
Ja, nou ja, dat is het punt waar ik ook niet zo goed bij kan. Nee, ja, ik roep ook
wel. Je moet beslissingen maken in de split second. Hè? Dus dit kan heel goed. Paleni twijfelt namelijk ook wel ergens. En het is natuurlijk ook, je ziet ook aan de volgorde waarmee ze de laatste kilometer ingaan, dat die Paleni, dat is geen winnaar. Het is een goede renner. Hè? Als je gewoon kijkt naar wat hij heeft gepresteerd. En het is nog een jonge gast, hij is pas 21. Meer een klimmerstype. Zeker ook bij de belofte. Wordt bijvoorbeeld derde in het eindklassement van de Ronde van de Lizaar bij de belofte. Nee, dat is echt gewoon volle bak in de Pyreneeën. Dus die jongen, dat is echt een goede renner. Maar die heeft bij de grote jongens, bij de profs, rijdt hij altijd in dienst. En ik denk dat hij heel, heel weinig in dit soort finales terecht is gekomen. Dus als je ziet hoe ze de laatste kilometer inrijden. En natuurlijk zit er heel veel druk van achter en moeten ze wegblijven. Moeten ze zorgen dat ze eerst met 4 of heel goed samenwerken, dat ze uit de greep van het peloton blijven. Maar je ziet natuurlijk wel in de volgorde hoe ze de laatste kilometer ingaan, dat die Paleni op kop en ze hebben 20 seconden of 15 seconden nog voor, dus ze gaan het halen. Als je goed hebt gekeken, weet je de laatste kilometer dat ze het gaan halen. Die Pietro Bon die heeft al een tijd niks gedaan, dus dan kan je van zeggen, of hij is kapot of hij gaat zo nog wat doen. Maar Valgren en zeker Thomas, die hebben zitten daar eigenlijk in een ideale positie. En die Paleni heeft het daar eigenlijk al verprutst. Want hoe moet hij, als hij op kop de laatste kilometer ingaat, met twee snellere gasten. Hoe moet hij die wedstrijd nog gaan winnen?
Nou, dan wil je in ieder geval
niet. Hij is er niet mee bezig.
Nee.
Hij is niet bezig met hij is dus hij is reactief bezig. Hij is niet aan nadenken. Oké, ik neem de koers. Ik heb een plan hoe ik die wedstrijd moet winnen. Hij is bezig met ik wil vooruit blijven. En dan ga je het zeker tegen zulke ervaren gasten als Vogelen en Thomas. En Thomas rijdt puntenkoers op de baan en de Omnium op de baan. Dat is de hele tijd finaletjes rijden. Dus die weet super goed wat hij doet. En die weet super goed hoe hij finales moet afmaken. Dat is echt een killer. Ook al wint hij misschien op de weg weinig wedstrijden. Die wint op de baan zoveel. Die weet echt wel hoe hij iemand de kop moet opdringen. En hem het gevoel moet geven. Ja, ik doe het niet. Jij moet het doen.
Ja.
Dus die Pietro Bon die vertrekt. Wat natuurlijk aan de ene kant is dan wel een kutactie. Dat hij uiteindelijk niet op kop rijdt. En dan wel aanvalt in de laatste kilometer. Aan de andere kant kun je zeggen. Ja, hoeveel kansen in zijn leven gaat Andrea Pietro Bon krijgen om de Giro etappe te pakken?
Nou ja, exact. Hij fietste wel rond met een plan in dat laatste,
hij
in de laatste 10 kilometer. Hij heeft echt nagedacht. Er is één manier. Ik moet niks meer doen. En dan heb ik één kans.
Exact. En die gast is 25. Het is geen geweldige renner. Hij, weet je, in Milaan-Sanremo is hij DNF. Heeft hij wel de hele dag in de vlucht gereden, maar haalt hij de finish niet. Strade Bianca, out of time limit. En ja, zijn hele jaar staat gewoon 68ste, 113e, 116e, 155ste. Dat is een gast die rijdt het Giro om zoveel mogelijk in beeld te rijden. Zo rijdt hij eigenlijk het hele jaar. Gewoon veel ontsnappingen, veel in beeld rijden, veel in dienst van anderen als dat kan. En die gast krijgt gewoon ineens de kans om voor een ritzege in de Giro te rijden. Ja, die heeft zijn enige kans is dit. Niet meewerken en op een kilometer gaan en hopen dat ze niet reageren.
Ja.
Dus ik vind het wel toch dat hij een plan heeft.
Dus geef hem ongelijk, bedoel je?
Ik geef hem zeker geen ongelijk.
Nee.
Het is misschien geen leuk plan voor de andere twee vluchters. En als ze worden teruggepakt, is het natuurlijk echt een waardeloze gast om mee te hebben. En dan gaat hij de rest van zijn leven met die ploegen een probleem hebben. Maar hij had wel een plan om te winnen. Die Paleni had geen plan om te winnen. Maar wat hij doet, is of hij denkt, nee, ik rijd nu gewoon volle bak. En dan blijven we sowieso vooruit. En dan word ik maar vierde. En dan wint die Pietro Bon niet. Want dat vind ik een eikel.
Ja,
of zou kunnen. Of er is een afspraak gemaakt tussen hem en Thomas.
En hier speelt de nationaliteit een rol.
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het toch wel makkelijk is om met twee Fransen eens af te spreken. Dan dat het over allemaal andere ploegen heen gaat.
Ik denk zoveel ook wel rijden. Dat het heel makkelijk een afspraak maken is met een Franse ploeg. Met zo'n vooraanstaande wielersponsor. De afgelopen jaren in het wielrennen. Die nog niks hebben gewonnen.
Niet heeft gewonnen.
Ja. Die Paleni die rijdt volgende week in een Porsche.
Nou ja, dat kan natuurlijk, hoeft ook niet renner tegen renner te zijn. Kan ook gewoon in de ploegleiderswagen naast elkaar. Ja, bij COVID zijn ze ook niet gek. Die zien ook natuurlijk dat Thomas daar samen met Vogelen de snelste is.
Ja.
En dat ze daar een kans hebben om hun jaar goed te maken. Tot nu toe. Dat is wel echt even een verschil. Hè? Of je 0 zegens of 1 zegen en dan ook nog een Giro-etappe. Ja, dat is wel even een verschil. Dus ik denk dat er best wel. Ik denk, als ik de ploegleider was van Covidis, dan had ik wel een belletje gedaan naar de hoofdsponsor van, hebben we hier eigenlijk nog, hebben we hier nog
wat willen we hiermee, jongens? Ja. Is er nog wat ruimte in het budget?
Ja, dan is natuurlijk de vraag, mag dat? Ja, ik denk officieel niet. Dat is natuurlijk wel ergens een, dit is natuurlijk ergens een vorm van matchfixing. Alleen zit dit zo erg in wielrennen gebakken. En gebeurde dat vroeger heel vaak. En ik denk dat het tegenwoordig bijna nooit meer gebeurt. Maar dit is wel een situatie waar ik me kan voorstellen dat er in ieder geval over wordt nagedacht. En dat het dus ook kan gebeuren. Waar ja, Paleni eigenlijk vrijwel kansloos is in die vlucht. Alleen maar als hij zoiets doet als Pietro Bon is, maakt hij een kans. En Thomas is daar heel kansrijk. Dus ja, wielrennen is samenwerken met je vijand tegen andere vijanden. Toch? Samenwerken met je concurrent tegen nog grotere concurrenten. Maakt niet uit, weet niet. Dus geen enkele andere sport heeft dat. Dus het is ook soms heel verleidelijk. En het zit ook dus in de sport gebakken. Dat samenwerken met je tegenstander soms ook is een verzekering afsluiten. de winnaar betaalt. Dus een verzekering, toch?
Ja.
Mag dat? Is dat matchfixing? Weet ik eigenlijk niet.
Ja, ik denk het wel. Maar dan ga je toch praten over ja, andere standaarden, denk ik. Het is maar waar je vandaan komt, wat je hiervan vindt.
De koers kopen van iemand anders, dat lijkt me matchfixing. Vinokourov tegen Golovkin. Ik betaal jou 250.000 en jij geeft mij like Bas Nakeluik. Dat lijkt me matchfixing. Dat is heel direct, toch?
Ja, ik heb ooit een verhaal gehoord over Garate. Met de mon van toe.
Ja, Tony Martin en Garate.
Nou, dat is ook een paar geld tegenaan gegaan.
Ja. Ja. Dus
naar veruit. Ik heb er niet naast gestaan.
Nee, dat is... Nee. Ja, dat is wel laat ik zeggen, een zeer sterk en door vele bronnen ondersteund gerucht.
Oké. Dat is goed.
Bij Vinokourov en Golovkin liggen er gewoon bankafschriften. Zijn er door de Belgische rechter, geloof ik. Belgische rechter of niet? Ja, ik weet eigenlijk niet welke rechter het was. Maar daar zijn gewoon bankafschriften boven gekomen dat er gewoon een 250.000 is overgemaakt.
Maar dit is toch niks anders dan dat? Vinokourov in Londen met Uran.
Ja, dat is echt... Dat is de meest directe manier. De winnaar betaalt. Dus we rijden met zo hard mogelijk naar de finish. Zodat we zo goed mogelijk samenwerken. En de winnaar die geeft zijn prijsgeld aan de tweede. Zeg maar zoiets. Dat is een soort verzekering afsluiten. Dan heb je ook wat als je verliest. Ik ben jurist. Ik weet niet of dat onder matchfixing valt. Het is wel een afspraak maken met elkaar. Maar het is niet alsof je de koers verkoopt, want je wil allebei nog steeds heel graag winnen.
Ja, op die manier de winnaar betaalt. Ja.
Ja. In dit geval.
Dat was met Vinokourov en Uran was dat toch helemaal niet.
Nee. Dat is een ander geval.
Ja, oké. Okay. Ja, okay.
In dit geval zou ik zeggen, als dat gebeurd is, als Cofidis Paleni een geldbedrag geeft, of FDG een geldbedrag geeft, zodat hij zijn kansen opoffert voor Thomas. Zou ik eerder zeggen dat het wel dan niet matchfixing is. Alleen, misschien is het wel een gunst van de ene Franse ploeg aan de andere. Of misschien zeggen ze wel tegen elkaar, de wint in ieder geval een Fransman. Het is best wel een gek grijs gebied.
Nou ja, dat hangt er maar helemaal vanaf. Als er daadwerkelijk een bedrag tegenover staat van de ene ploeg naar de andere ploeg, in welke vorm dat ook afgesproken is. Als er een bankafschrift onder ligt bij Golovkin en Vinokourov.
Ja.
Ja, dan is dat een financiële afspraak die direct grote invloed heeft op het verloop van de wedstrijd.
Ja.
Maar ja.
Ja. Dat gaat maar bewijzen.
Is één. Ja, dat is en dan nog. Ja. Sommige dingen horen toch ook ergens bij? Wat ik bedoel.
Nou ja, het zit dus zo verweven in wielrennen en ook gewoon in de essentie van wielrennen. Namelijk dat je moet samenwerken met je tegenstanders. Dat het soms ook gewoon heel moeilijk is om aan te geven waar precies de grens loopt. Maar goed, ik denk dus dat dit wel een situatie is waarin het kan voorkomen.
Ja.
Ik kan me goed voorstellen dat er contact is geweest tussen die twee ploegleidingen.
Ja, nou sowieso. Of er nou geld mee gemoeid is of niet. Maar er is natuurlijk sowieso contact geweest. Het belang voor Cofidis was enorm groot. Dus vanuit daar geredeneerd, ja, kan je voorstellen dat ze in ieder geval iets geprobeerd hebben op dat vlak.
Ja.
Al is het maar een soort inmasseren van een gevoel of om sympathie vragen of weet ik niet. Dat zal niks waard zijn.
Wij helpen jullie volgende week met het verdedigen van die heeft dat belang.
Ja,
geen idee.
Voor wat hoort wat.
Als wij gewoon een keer weg, als Pitty volgende week mee zit in de vlucht, dan rijden wij volle bak mee. Weet ik veel. Zo kan het ook, hè?
Ja.
Nou goed, ik kan het in ieder geval goed voorstellen. Ik vond het, als je kijkt naar de actie van Paleni, ja, dat weet ik niet. Ligt eraan wat er precies is afgesproken. Maar
vind je het kwalijk dat er een afspraak aan de grondslag zou liggen? Stel, het is waar. Maakt niet uit of er nou geld mee gemoeid is of niet. Maar vind je dat dan kwalijk? Of zeg je, ja, we kennen het al zo lang. Het hoort er eigenlijk bij.
Ja. Ja, ik weet niet. Ik vind het een heel lastige morele waar de grens ligt moreel en waar de grens ligt juridisch, vind ik nog lastiger. Kijk, dat je een koers kopen of verkopen, gewoon zoals Kolobnev en Vinicourov, daar denk dat we, en zoals Oran en Vinicourov, daar denk ik dat we allemaal het gevoel wel delen dat je moreel en juridisch kunt zeggen, dit kan niet. Maar hier, als we dus twee Fransen afspreken, oké, we kunnen, als we samenwerken, we maken we een grotere kans. Ja, dat is wat je heet. Dat is eigenlijk ook wel de essentie van wielrennen, voor een groot deel.
Ja.
Of je nou samenwerkt tegen een betere sprinter, of samenwerkt omdat je Franse bent, of samenwerkt omdat je de ene het meer gunt, er zit natuurlijk ook gewoon sowieso een subjectieve factor in. Ook als Paleni denkt, de Pietro Bon vind ik zo'n eikel, ik rij achter die aan. Is het ook een... Ja, offert hij ook zijn kans op? Er zit ook een subjectief gevoel bij. Daar help je ook anderen mee. En benadeel je die Pietro Bon mee, en dan help je Valkeren en Thomas mee. Als er geen afspraak ligt. Dus dat, je kunt...
Ja, bij wielrennen, okay. Als er geen afspraak er ligt, dat is wel een fundamenteel verschil in dit hele pleidooi natuurlijk.
Ja, of misschien hoopt hij wel dat hij een keer wat terugkrijgt. Dat kan ook. Nou. Ja, dat is wel echt heel lastig. Het ligt gewoon echt wel heel erg aan hoe precies is die afspraak en wat houdt die precies in. Maar ja, dus het is wel echt een grijs gebied, zowel moreel als juridisch. Dat maakt het wel interessant om over te praten. En wat ik zeg, het gebeurt dus wel echt een stuk minder. In de tijd dat het hele peloton het hele jaar door hetzelfde was. Dat is ja, zeg maar jaren 80 nog. En misschien jaren 90 voor een deel zelfs ook nog. Waar het hele peloton, waar je week in week uit met dezelfde renners andere wedstrijden reed, zeg maar. Was natuurlijk veel groter, was een veel groter factor. Dus van de Vlaming en Merckx en weet ik wat, die hadden veel meer onderlinge, wie zat in de slag met wie, of wie had ruzie met wie, of allemaal dat soort dingen.
Ja, je kwam dat elkaar veel vaker tegen en het was veel meer één op één in veel gevallen.
Precies, wielrennen is zoveel gemondialiseerd. Er zijn zoveel renners. Er zijn heel veel renners die in de peloton rijden die elkaar niet of nauwelijks kennen.
Nee, in de ploeg ook af en toe. Oh nee, de koersen krijg ik nooit zo vaak mee. Die ken ik eigenlijk niet.
Precies, ja. Precies. Dus dat is echt anders. En de salarissen zijn omhoog gegaan. Ja, weet je wel, ja, hoeveel is een overwinning waard? Voor hoeveel verkoop je iets? Je moet het vaak ook nog delen met 8 of 9 man. Ja, doel. Dat wordt echt wel overschat, denk ik, door de buitenwereld, hoeveel dat nog effect heeft. Er zijn er gewoon heel weinig situaties geschikt nog voor. Het gaat vaak gewoon heel hard. En er zijn heel veel kopmannen die gewoon heel vaak winnen. Ja, kijk naar hoeveel die aliens winnen. Die pakken gewoon elk jaar weet ik hoeveel prijzen weg.
Ja, het kan in dit geval natuurlijk ook zijn, even de nuance, dat die Paleni gewoon dacht, weet je wat? Het is niet anders, dat zei jij net ook al, maar ik ga gewoon zo hard mogelijk en ik zie wel waar het schip strandt.
Het kan ook gewoon een heel domme koers zijn.
Ja. Dat kan ook
maar
ook.
Het is dan wel echt heel dom en zonder plan gekoerst. Want ja, er was dus één gast die gewoon deze finale niet kon winnen. En dat was Paleni.
Ja.
Maar dat vind ik dus eigenlijk... Iedereen heeft het over Pietro Bon. Dat hij schandalig dat hij 10 kilometer in de wielrit dan demareert. Maar ik vind eigenlijk de meest interessante actie van de finale... Waarom ging Paleni achter die gozer aanrijden? Waarom dacht hij niet, ik heb twee snelle gasten in het wiel. Doen jullie het lekker?
Ja, ja, uiteindelijk hadden ze Valkrein nog wel nodig. Ook een kleine nuance. Als Valkrein niet een hele lange sprint had gereden, dan was dat gas toch niet dicht gegaan, denk ik.
Ja, maar weet ik niet. Nee? Ik denk dat op deze manier had Thomas natuurlijk wel echt in de zetel. Die had uitzicht over alles. Valkrein kan ook niet wachten, want die zit... Als die wacht tot de Ma aangaat, dan komt hij met meer snelheid over hem heen. Dat is ook wel heel lastig. Hij had nog langer kunnen wachten, Valkeren. Want er zat gewoon niet heel veel achter die aanval van Pietro Bon.
Nee, nee, nee.
Als er meer achter had gezeten, had hij sowieso niet meer teruggepakt geweest.
Nee, nee, dat is waar. Lekkere finale, hè?
Dat is leuk, hè? Ja, ik vond het leuk.
Dit soort spelletjes zijn toch ook wel heel erg leuk om naar te kijken. Zullen we even naar de dag van morgen?
Zie.
Etappe nummer 6. Zeg ik dat goed? Ja.
Torre de Lago Puccini. Ben ik wel eens geweest. Naar Rapolano Terme. Het is de gravelrit.
Ja. Ik vind het wel... Nou ja, laat ik het maar aan jou vragen. Wat vind jij van de gravel input in deze rit?
Ik bedoel, Het is heel weinig.
Nou, het zijn 3 stroken.
Ja.
Waarvan eentje bergop.
Ja.
Nou, die is dan, hè, dat is op een andere manier nog eens een keer van invloed. Een gravelstrook bergop. Al zijn de omstandigheden redelijk goed, geloof ik. Het gaat morgen niet regenen als ik zo snel keek. Maar ik heb de laatste update niet gezien.
Ik ga
meteen kijken. Ja, kijk jij even. Maar ja, ik vind het...
Het is lekker weer.
Oké. Het is sowieso lekker weer, zeg. Man, het is nu lekker. Lekker dagje was dit.
Ja, ijsvoer. Ga maar verder.
3 stroken is dan... Ik vind een beetje niks. Dat vind ik het misschien wel. Nee. Beetje meer.
Je had er meer gehoopt.
Nou ja, of niet. Wat ik vind namelijk... Wij hebben vaak natuurlijk het gesprek gehad... en we zijn niet de enige. Dit soort elementen in een grote ronde... wakkert natuurlijk de geluks- en pechfactor discussie heel erg aan. Ja. Maar nu hou je het binnen de perken. Dus dan zeg je, oké, slechts 3 stroken in deze lange etappe... Maar je hebt dan toch 3 stroken waarin je lek kan rijden. Maar het is ook niet genoeg voor specialisten om zich heel erg te onderscheiden. Dus ik weet het gewoon niet. Zeg jij eens wat nuttigs.
Ja, ik vind dat ook wel leuk op zich. Dat het dus heel veel kanten op kan.
Ja, van alles een beetje maakt dat er heel veel scenario's zijn.
Ja, ik... Uiteindelijk is het gewoon een rit. Ja, uiteindelijk als je gewoon naar de hele rit kijkt. En niet alleen naar die gravelstroken. Het is gewoon een best wel zware rit. Met heel veel op en af.
Ja.
Het is zeg maar 70 kilometer vlak. En dan is het gewoon alleen maar op, af, op, af, op, af. Met een paar gravelstroken. En een zware finale.
Ja.
Dus dat vind ik eigenlijk, ik vind dat gewoon wel een tof gegeven. Ja, dit is gewoon...
Maar daar heb je die gravelstroken niet voor nodig. Ik ben normaal wel nee, voor eigenlijk. Maar dan heb je, zeker in dit terrein, waar ze rondfietsen... en mensen die in Toscane op vakantie gaan, die kennen dit. Ja, dat is... Velen zullen je wel eens gefietst hebben. Het is fantastisch fietsen natuurlijk. Maar het is zwaar genoeg zonder stroken. En er zijn scenario's genoeg zonder stroken.
Ja, ik ben wel benieuwd hoe het gravel erbij ligt. Want ik denk dat dat wel een beetje alles bepalend is.
Ja, dat is waar. Als het in een hele slechte staat is, dan is het wel een heel slecht idee, bedoel je?
Nou ja, kijk, als het een lekker wandelfestival is, dan is het sowieso een slecht idee, denk ik. Maar als het Strade Bianche gravel is, ja, dan is het best leuk.
Ja, nou, er wordt genoeg lek gereden natuurlijk.
Ja, en het ligt er gewoon heel erg aan hoe dat erbij ligt. Kijk, ik denk... ik snap jou wel dat je zegt... Ja, ik heb liever een echte gravelrit dan. En daar hebben we natuurlijk ook wel eens in de... Ook wel eens eerder over gehad. Dat als je ook in de Tour bijvoorbeeld... Als je een kasseirit doet... Het is eerlijker eigenlijk om er echt veel kasseien in te leggen... Dan een paar stroken. Waar het de hele tijd gewoon dringen is... En valpartijen. En als je lek rijdt... Dan ben je ook meteen gezien... En dan heb je ook heel weinig kans om terug te komen. Je komt niet op je eigen plek terecht. En als je veel gravel hebt, heb je dat ook meer. Maar ik denk wel dat de rit op zich ook wel... Het is ook wel zo zwaar. Je kunt ook wel gewoon wel weer een end terugkomen. Als je lek rijdt. Wil niet zeggen dat je daarna gewoon dat het alleen maar vlak is. En dat je als je een minuut verliest, is een rij vol door vooraan dat je niet meer terugkomt.
Nee.
Maar ik snap je punt wel. Kijk, in de Tour hebben we natuurlijk straks ook zo'n rit. En dat is 30 kilometer gravel, geloof ik.
Ja, rond Troyes.
Ja. Ja, als het er zo slecht bij ligt als de eerste berichten, dan is dat wel echt, dan wordt de geluksfactor daar wel heel groot.
Ja, dan moet je met z'n allen op een mountainbike starten.
Ja, dat gaat niet. Ja, die kan een mountainbike niet finishen. Of niet het peloton bijhouden, weet je.
Nee.
Dus ja, je moet toch, dat is... Ja, ik denk dat je in de toekomst ga je denk ik ook wel krijgen dat je misschien wel gewoon echte gravelritten in een grote ronde gaat krijgen. Met 100 kilometer gravel, weet je wel. Dus ik wacht tot de eerste grote ronde is die dat gaat doen.
Ja, maar ja, dan...
En dan gaan ze op een gravelfiets starten.
En dan gaan ze op een gravelfiets en dat is commercieel super interessant. Maar dan kies je er echt voor.
Ja. En nu niet. Want niet iedereen rijdt nu natuurlijk gewoon op zijn wegfiets. En hoopt dat hij niet lekker rijdt op die gravelzones.
Ja, toch? En misschien een dikke bandje. Maar ja, heel veel zal dat niet schelen.
Ja, ik denk dat er zo weinig gravel in zit dat dat niet eens nodig is, denk ik.
Nee. Oké.
Okay. Ik kijk meer gewoon naar de hele rit. Volgens mij is het gewoon een super interessante overgangsrit.
Ja, nee, super interessant. Met een super interessante finale. Want er ligt namelijk echt een heel gek klimmetje op een vlak voor de finish.
Ja.
Daar zit gewoon een stuk van 20% in, zag ik.
Ja, het is een beetje de muurtjesdag, hè?
Ja, ja. Een knipoog naar de Tirreno.
Ja.
Het is wel net iets ander gebied natuurlijk. Of wel? Is dat wel?
Ja.
Ja, dat kan hier ook wel, hè? Ja,
ja heel Italië leek zich
een muurtje. Dat klopt. Ja. Wat is eigenlijk, wanneer is een muurtje een muurtje? Is daar een regel voor?
Nee, geen idee. Het is toch gewoon puur subjectief, hoe wij het noemen.
Nee, oké. Okay. Nee, omdat een proloog is... een proloog moet een bepaalde lengte hebben en mag ook niet te lang zijn. Ik dacht, misschien heeft een muurtje een bepaald gemiddeld stijgingspercentage.
Nee, als ik nu weer een muurtje neem, dan krijg ik morgen weer een klimmer aan de telefoon die zegt dat ik het geen muurtje mag noemen, maar dat ik het een muur moet noemen. Geen zin in, hoor.
Oké. Is dit een dag waar we moeten vrezen dat Pogacar gaat huishouden?
Ja, ik denk dat dat er wel in zit. Ik denk dat de wedstrijd echt is op te delen in twee delen. Dus je gaat in principe een vlucht krijgen in die eerste 70 kilometer. En die jongens gaan het lang uithouden. Want ik denk niet dat in de eerste 70 kilometer super hard achteraan wordt gekoerst. Dus het zou kunnen dat daar, als er hele goede renners bij zitten, dat die het halen. Maar ja, de finale is wel gewoon zo zwaar. En er komt ook zoveel druk naar voren. Ook om als eerste op te draaien bij die gravelstroken en zo. Ja, daar ga je gewoon, daar komen verschillen. En dan is er een klasse mensen die er niet bij zit. En dan rijden ze vooraan vol door. En dan denkt Pogacar, ja jongens, ik heb dit klimmetje. Ik kan beter in mijn eentje rijden dan de hele tijd met al die nerveuze idioten om me heen. Ik trek wel een keer door. Dus ja, ik denk dat het er dik in zit dat dat er morgen verschillen ontstaan. Dat de klasse mensen dus wel tijd gaan verliezen.
No.
Maar het wordt niet met minuten gesmeten, maar wel gewoon echt dat... Ja, je zal maar lekker rijden op die eerste strook. Als je Geraint Thomas bent, weet je wel. Ja, dan gaan ze vooraan niet wachten.
Nee. Dan doen ze stiekem een trapje bij.
Ja, daar doen ze wel stiekem een trapje bij. Dus ik denk wel dat je dat wel gaat zien. En dat Pogacar wel... Ja, weet je, dit is in Strade Bianche heeft natuurlijk ook gewoon fluitend de hele dag voor de peloton uitgereden. Ja, dit zijn wel ritten waarvan hij denkt... Ja, ik kan misschien wel beter in mijn eentje voorrijden dan de hele tijd... het risico lopen tussen al die gasten die op het laatste moment nog even proberen in te halen in een gravelbocht.
Nou, dat belooft wat. Was wel wat voor Laporte geweest.
Zo, die lag een nare valpartij, was dat?
Ja. Dat was echt een valpartij waarvan ik altijd denk, waarom komt dat niet veel vaker voor? Dat je in zo'n peloton rijdt. Hij reed niet eens in de peloton, maar hij keek opzij. Hij reed in een put. En gleed deels van zijn stuur, vervolgens van zijn zadel. Nou, en toen was het gedaan.
Ja.
Maar ik denk, je krijgt natuurlijk allemaal klappen.
Zeker. Kijk, er wordt natuurlijk wel aangegeven in de peloton als er een gat zit of een put of een hobbel of weet ik veel wat. En je kijkt wel naar voren, dus je ziet ook wel zo'n hobbeltje. Je ziet ook wel renners springen, zeg maar. Als het goed is, wordt het ook wel redelijk goed aangegeven. Dus daar ontstaan ook wat discussies over. Hè, in de peloton, als er iets niet goed wordt aangegeven, als je... tiende rij zit en je rijdt in een gat of je schrikt ergens van. Als het niet wordt, yes, de renners voor je dan niet hebben geroepen of zo, dan is het wel meestal wel vloeken en tieren. En godverdomme, geef dat dan aan. Maar ik denk dat de meeste jongens die in zo'n peloton rijden ook wel gewend zijn dat je een bepaalde druk houdt op je armen en op je stuur. Dat als je door een gat rijdt, dat je niet zomaar vanaf schiet.
No.
En wat Laporte hier deed, was dat hij gewoon een moment niet gefocust was. Hij deed niet alleen in het gat. Hij was bezig met die gast van Alpecin. Hij was geïrriteerd of zo. Hij was tegen die rode aan het zeggen. En hij was dus en hij zag en het gat niet. En hij was dus een beetje naar rechts aan het draaien. Waardoor zijn rechterarm dus niet druk had op zijn stuur. En daar schoot hij daardoor schoot hij er vanaf.
Ja.
Dus dat was een beetje dubbelop eigenlijk. Maar ik snap wat ik zeg, dat het niet vaker voorkomt. En je hebt ook echt wel eens in het peloton dat je denkt dat je vol door een gat rijdt. Of dat je een hobbel niet gezien hebt of zo, weet ik veel. Dat je in één keer denkt, zo poef. Dat je blij bent dat je niet uit je bidon aan het lurken was of zo.
Nou ja, zoiets.
Ja.
Dat vind ik vind het in een groep van 8 in Friesland vind ik het al eng.
Ja.
Maar hoeveel hoor je, en dan houden we op hoor. Want jij zegt, ja, als je op rij 10 zit en er wordt niet geroepen. Maar ja, alleen de voorste zien het aankomen. Stel je rijdt links in het peloton, links zit een gat. En je rijdt op rij 10 of sterker nog rij 15. Hoeveel hoor je dan? Als er geroepen
wordt. Ja, je ziet en je voelt wel de beweging in het peloton. Dus je voelt wel aan op het moment dat renners voor je ergens voor gaan uitwijken. Daarom moet je ook de hele tijd gefocust zijn en naar voren kijken. En merk je ook dat er soms valpartijen gebeuren. Juist het moment in de wedstrijd dat het rustiger gaat. Zodat mensen de focus verliezen en denken, ja, ik kan even rustig kleppen of weet ik wat. Dat zijn de momenten dat je dus in een gat rijdt en het niet hebt gezien. Ja. Dat je dan niet gefocust bent op wat doen de gasten voor je. Maar ja, het ligt ook wel een beetje aan het land waar je rijdt. Er zijn sommige landen waar gewoon heel veel gaten in de weg zitten. En dan is het wel soms echt vervelend als ze gewoon echt midden in de weg een gat zit. Dat je niet aan ziet komen, dat is wel echt lastig. Maar ja, over het algemeen, ja, nu hier in het Giro. Nu gebeurt het hier. Maar ja, dat is niet heel vaak zo. Het is niet dat je... Kijk, als je in Afrika aan het koersen bent, dan zit er een gat midden in de weg. Daar zijn ook wel verhalen over dat je gewoon daar echt niet in de peloton kunt rijden bijna. Maar hier, ja. Hoe vaak gebeurt dit nou, wat Laporte overkomt? Dat je echt zo in de gang.
Ja.
Nou, het is in België bijvoorbeeld wel echt wel lastig soms. Zeker ook met die betonplaten, weet je wel. Dat je niet zo'n strook in het midden hebt waar Ellen van Dijk die ook over vertelde in de podcast.
Zo'n spleet tussen twee van die platen in.
Ja, zo'n soort tramrails in het midden waar je de hele tijd overheen moet springen.
En er past dan precies een wiel in.
Ja.
No.
Maar het is ook, en zo rij je soms lek natuurlijk. Ja, dat je in een gat rijdt of in een gatje. Dat je daar een beetje voor wil in boemt. En dat je, oh fuck, dat heb ik niet gezien.
Ja,
ja dat gebeurt wel eens.
Ja.
Maar over het algemeen valt het dan mee. Ik denk dat het van buitenaf lastiger lijkt dan als je er echt in fietst. Dan gaat het wel. Zeker als het een beetje oké niveau is en mensen het echt aangeven. Ik denk dat bij de junioren anders is dan bij de profs.
Nou, hopen dat het goed met hem gaat.
Ja, het zag er niet lekker uit.
Want hij lag helemaal open. Bah.
Ja, valt er ook gevallen?
Valt er ook gevallen, ja. Ze zitten daar niet in de goede hoek. Maar dat hadden we al geconstateerd.
Nee, blijf maar doorgaan, hè.
Ja. Oké. Hebben we nog plannen vanavond?
Niks doen?
Ja, jij? Ga je niks doen? Nou, ik ga, ik ga denk ik naar mijn favoriete trattoria in Lucca.
Oh.
En dat ga ik lopend doen. En daar hebben ze een pasta met langoustines. En dat is lekker. De favoriete pasta van mijn vrouw. En die ga ik eens even lekker oppeuzelen.
Zonder je vrouw?
Zonder mijn vrouw, ja.
Ja.
Even proeven ik wil je goed is.
Ja. Heerlijke stad, Luca. Ja, ik moet altijd denken aan Thomas Dekker.
Ik ook, altijd.
Benjamin Thomas Dekker.
Ik vind ook dat iedereen die over Cipo begint, niks Cipo, gewoon Luca, de stad van Thomas Dekker.
Ja. Oké, ik wil één Cipo verhaal vertellen dan ter afsluiting.
Oh.
Ik was daar dus. Ja, ik was daar een keer op bezoek bij Thomas in een ver verleden toen hij nog, dat was nog in de periode dat hij zei dat hij EKEPO had gebruikt en toevallig was betrapt. Dus dat was niet zo, dat was een beetje een gek gesprek. En toen ben ik de volgende dag, dat was ik in Lucca, toen ben ik daar 's morgens gaan fietsen met een groep mee. En die groep was, dat bleek de groep te zijn van Cipo. Dus we reden Lucca uit en Cipo stond allemaal op het plein. een man of echt een man of 50 of zo. En we reden Luca uit en toen reden we langs een plein en dan, daar stond de leeuwenkoning op ons te wachten. Met zijn mouwtjes opgerold. En hij was toen nog net, hij was denk ik net een jaar gestopt of zo. En die hele groep die stopte dan voor hem en iedereen een handje schudden en zo. En Tsipo, dat was echt de keizer. Dus we gingen dan fietsen en ja, het ging echt super langzaam. We reden echt 25 in een groep. Nou, het was echt super saai. Dus ja, en als je dan iets harder fietste, dan riep Tsipo iets, een paar scheldwoorden. En dan moest je rustiger rijden. Dus we moesten echt alleen maar heel langzaam fietsen. En iedereen moest zitten naast Tsipo komen rijden om te zeggen hoe goed hij was. En weet ik het allemaal. Dus ik vond het echt wat tenenkrommend. Dus we reden een klein rondje. En ik was er eigenlijk wel helemaal klaar mee. Dus we reden een klein rondje. En toen kwamen we terug bij Luca. En toen zag ik het bordje Luca staan. Dus ik dacht, dit is mijn kans. Ik ga hier gewoon dat bordje sprinten. Het maakt me echt geen reet uit hoe ik dit sprintje win. Want ik wil gewoon dat, ja, het bordje sprint tegen Tsipo. Hey, hoe mooi wil je het hebben?
Dit was wel jouw inner Pietro Bon die tegen je sprak.
Mijn inner Pietro Bon. Dus dat bordje, ik zag het bordje staan, was een meter of 600 of zo. En er zat een rotonde tussen. Dus zeg maar 200 meter, rotonde. En dan rechtdoor en dan 400 meter nog tot het bordje. Dus ik denk, ja, ik kan wel wachten tot het allerlaatste moment. Maar als ze dan gaan sprinten en ik als Tsipo dan gaan sprinten, heb ik alsnog geklopt. Dus ik dacht, gewoon op 600 meter. Ja, fit. Gaan. Dus ik vertrek daar gewoon, ja, maximale sprint. Dus ik volle bak sprinten. Ik hengst hem die rotonde over. Niet, ja, ik weet niet eens of ik heb uitgekeken of auto's aankomen of niet. Dus ik volle bak die rotonde over. En ik sprinten. En ik kijk echt 50 meter voor dit bordje kijk ik om. En ik denk echt, ik ga nu rechtop zitten. En ik albatros mijn handen naar de hemel. En ik kijk om het echt te vieren. Om te kijken of er iemand heeft meegesprint. Hopend natuurlijk dat Tsipo meesprint. En of zijn stuur slaan. Denkt, wat de fuck is hier gebeurd? Wie durft mij te verslaan? Dus ik kijk achterom. Waar zal me naar rechts afgeslagen over de rotonde? Ja.
Oh, dus, ja.
Zelfs deze telt dus niet echt.
Luisterde naar Radio in het Wiel. Deze aflevering werd gemaakt door Michiel Elijzen, Thijs Zonneveld, Roel Rekko en Hidde van Warmerdam. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Radio in het Wiel.